Daarna openen wij Gods heilig woord vanmiddag in het Oude Testament en we lezen uit het Bijbelboek Amos. En we lezen hoofdstuk 1 en dan lezen we door tot en met het 8e vers van hoofdstuk 2. Dus Amos 1 en we lezen door tot en met het 8e vers van hoofdstuk 2.
De woorden van Amos, die onder de veeherders was van Tekoa, die welke hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, 2 jaren voor de aardbeving. En hij zeide, de Heer zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En de woningen der herders zullen treuren en de hoogte van Karmel zal verdorren. Alzo zegt de Heer, om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. Daarom zal ik een vuur in Azazels huis zenden. Dan zal Ben-Hadad's paleis verteren. En ik zal de grendel van Damascus verbreken. En zal uitroeien de inwoner van Bikiat-Haven. En indien die de scepter houdt uit Beth-Eden. En het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden. Naar Kir, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Gaza. En om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd. Met een volkomen wegvoering. Om een Edom over te leveren. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Gaza. Dat zal het paleis verteren. En ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod. En indien die de schepter houdt uit Askelon. En ik zal mijn hand wenden tegen Ekron. En het overblijfsel de Filistijn zal vergaan. Zegt de Heere, Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Tyrus. En om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom. En niet gedacht aan het verbond, de broederen. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Tyrus. Dat zal van haar paleizen verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Edom en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat hij zijn broeder met de zwaard heeft gevolgd. En zijn barmhartigheden verdorven. En dat van zijn toren eeuwiglijk verscheurd. En hij zijn verbolgenheid altoos behoudt. Daarom zal ik een vuur zenden in Teman. Dat zal de paleizen van Bosra verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen der kinderen Ammans, en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden, om een landpalen te verwijden. Daarom zal ik een vuur aansteken in de muur van Rabba, dat zal haar paleizen verteren, met een gejuich ten dagen des strijds, met een onweder ten dagen der wervelwens. En een liederkoning zal gaan in gevangenis, hij en zijn vorten tezamen, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Moab, en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen in Keriot verteren. En Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluiden, bezuin. En ik zal de rechter uit het midden van eruit roeien, en alle vorsten zal ik met hem doden, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de wet des Heeren verworpen en in zijn inzettingen niet bewaard hebben en hun leugens het verleid hebben, die hun vaders hebben nagewandeld. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de noodruftigen om een paar schoenen. Die een reigen dat de stof der aarde op het hoofd der armen zij, en een weg der zegmoedigen verkeren, en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter, om een heilige naam te ontheiligen. En ze leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen, en drinken de wijn der geboeten in het huis van de goden.
We willen vanmiddag gemeente begin maken met het luisteren naar de profetie van Amos en het voorgelezen gedeelte dat vraagt vanmiddag onze aandacht en dan met name vers 1 en het eerste gedeelte van vers 2. En dan wil ik ook met u nog uit hoofdstuk 2 het 6e vers lezen, het eerste gedeelte. Dus allereerst Amos 1 vers 1 en 2a. De woorden van Amos die onder de veeherders van Tekoa was, de welke hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, koning van Juda, in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, 2 jaren voor de aardbeving. En hij zeide, de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En dan hoofdstuk 2, vers 6, het eerste gedeelte. Dat is de uitdrukking, dat is u denk ik al wel opgevallen, die elke keer weer terugkomt in dit gedeelte. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden. Kent u Amos, gemeente? Amos is een van de profeten uit het Oude Testament. Ik denk dat er verschillende vanmiddag ook in de kerk zitten die zeggen, ja, ik heb die naam Amos natuurlijk wel eens gehoord. Het is natuurlijk ook een mooie naam. Er zijn ook wel jongens of broeders in de gemeente die deze naam dragen. Maar Amos kennen we hem ook. Ik zal u eerlijk zeggen, toen ik nakeek of ik al eens een keer eerder in al die jaren dat ik predikant ben uit Amos heb gepreekt, kwam ik tot de ontdekking dat ik nog nooit uit Amos gepreekt had. Nou, dat zegt misschien iets van mij, maar dat geeft wel aan dat de profetie van Amos toch wat onbekender is. Misschien komt dat ook wel omdat het soms wat lastig is om te begrijpen wat hij bedoelt. Dat merkt u ook wel in het eerste hoofdstuk en het tweede hoofdstuk wat we samen hebben gelezen. Maar misschien heeft het ook wel hiermee te maken. Dat als je dat Bijbelboekje Amos van het begin tot het einde achter elkaar zou doorlezen, dan kom je tot de ontdekking dat één centraal thema elke keer weer naar voren komt. En dat is dat Amos het oordeel aan moet zeggen. En dat is toch eigenlijk wel wat eenzijdig, zeggen we dan. Hij lijkt wat dat betreft wel wat op Jona, zou je kunnen zeggen, die naar Nineveh moet gaan met die ene boodschap, nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat is de boodschap. Nou, als je bladzijde na bladzijde in dat Bijbelboekje Amos bladert, dan kom je zoiets ook tegen. Elke keer klinkt daar de boodschap die Amos moet brengen, dat het oordeel, het gericht zal komen. En laten we maar eerlijk zijn. Daar zit je eigenlijk toch niet op te wachten om dat elke keer weer te horen. Dus het is ook wel te verklaren dat er misschien wat minder uit Amos gepreekt wordt. En dat er misschien wat minder in dat Bijbelboekje Amos gelezen wordt. Maar we belijden ook, gemeente, dat heel de schrift door God is ingegeven. En dat de Heilige Geest ook dat Bijbelboekje Amos bewust in de Bijbel geplaatst heeft. En dat dat niet alleen maar een boodschap is geweest in de tijd voor Israël en voor Juda, maar dat het ook een boodschap heeft voor de mens van vandaag, in 2022, voor de kerk van vandaag. En daarom gaan we vanmiddag een begin maken met het luisteren naar de profetie van Amos. En we hopen dat we dan mogen gaan ontdekken dat inderdaad dat centrale thema van de aankondiging van het oordeel elke keer weer klinkt. Maar dat daarachter en door Amos heen de Heere zelf bezig is om zijn volk terug te brengen en terug te roepen tot bekering, opdat het met hem zal leven. Want een van die prachtige teksten in het Bijbelboek Amos is: zoek mij en leef. Daar is het de Heere om te doen. Dat we zullen leven. Dat we eeuwig zullen leven. Thema voor de prediking van vanmiddag is, gemeente, Amos, de boer die profeet wordt. Allereerst, hij wordt gezonden door God. In de tweede plaats, hij vertolkt de stem van God. En in de derde plaats, hij verkondigt het oordeel van God. Dus Amos, de boer die profeet wordt. Hij wordt gezonden door God. Hij vertolkt de stem van God en hij verkondigt het oordeel van God. Amos is de oudste van de schriftprofeten. En dat zijn de profeten van wie wij een boek hebben in het Oude Testament. Een boek dat onder de leiding van de Heilige Geest tot stand is gekomen. Er zijn ook wel profeten geweest in het Oude Testament die gesproken hebben, maar van wie wij geen boek hebben nagelaten gekregen in de Bijbel. Maar Amos, dat is de eerste en de oudste van de schriftprofeet. En hij behoort dan ook weer tot wat wij dan noemen de 12 kleine profeten. Dat zijn de profeten die wij in onze Bijbel vinden vanaf de profeet Hosea. En ze worden klein genoemd omdat hun Bijbelboek, wat wij dan in de Bijbel hebben, dat wat omvang betreft een stuk dunner en kleiner is dan die grote profeten zoals Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Wie is Amos? Ja, er is niet zoveel over hem bekend. We moeten het doen met de gegevens die we vinden in dit Bijbelboekje zelf. Amos die maakt zichzelf bekend als een veeherder. Hij is onder de veeherders van Tekoa. Tekoa, dat is een plaatsje dat ongeveer te vinden is, zo'n 10 kilometer ten zuiden van Bethlehem. Dat ligt aan tegen het woestijngebied van Juda. Hij woont in het tweestammenrijk. Dat is misschien wel goed om dat even duidelijk te hebben. Het rijk van Israël, van David en Salomo, dat is na de regering van Salomo, is dat in tweeën gesplitst. Daar is dat tweestammenrijk met Jeruzalem als hoofdstad. En daar is het tienstammenrijk dat het noorden van Israël vooral omvat met de hoofdstad Samaria. En deze Amos die woont in dat tweestammenrijk. En dan is het direct al de moeite waard om te vermelden dat deze Amos geroepen wordt, niet om allereerst in het tweestammenrijk onder zijn eigen volk, om zo te zeggen, het woord van God te verkondigen, maar hij wordt gezonden naar het broedervolk, naar het tienstammenrijk. Daar wijst de Heere zijn plek aan om het woord van God te verkondigen. Amos is een veeherder. Dat woord dat hier voor veeherder gebruikt wordt, dat kom je nog een keer in de Bijbel tegen. En dan wordt het gebruikt van een koning, de koning van Moab, koning Mesa in 2 Koningen 3 vers 4. Ook van hem lees je dat hij een veeherder is. En het woord dat geeft aan dat Amos niet maar een kleine boer is geweest en dat hij maar een paar stuks vee heeft gehad. Nee, deze Amos die had een groot bedrijf daar in het zuiden van Juda. Hij was veefokker met aanzienlijk veel vee. En vooral os. En hij heeft waarschijnlijk ook mensen in dienst gehad die voor hem werkten. En hij ging de markten langs als veehandelaar. En hij is waarschijnlijk al wel vaker daar in dat noorden daar geweest, in het tienstammenrijk, op de markten daar van Bethel en Samaria. En als u in hoofdstuk 7 nog iets meer van hem, van zijn persoon en van zijn persoonlijke omstandigheden wilt weten, dan zou u dat vanavond of deze week eens moeten lezen. Daar vertelt hij ook dat hij ook moerbeivijgen kweekt. Deze vijgen die zijn bedoeld voor eigen gebruik, maar die werden ook gebruikt als veevoer. En waarschijnlijk heeft hij daar ook in gehandeld. Met andere woorden, het was iemand die in zijn eigen onderhoud kon voorzien. En ook zijn eigen gezin kon voorzien. Hij kon ervan leven van zijn boerenbedrijf. Hij zegt later ook, en dat vindt u ook in hoofdstuk 7, dat hij geen profeet is geworden omdat hij ervan moet leven. Hij is geen broodprofeet die ermee moet verdienen. Hij is door God geroepen om profeet te worden, maar hij was boer. En de mensen kenden hem waarschijnlijk daar in Samaria en in Bethel al. Ze kenden Amos uit Tekoa. En deze boer wordt door God geroepen om profeet te zijn. En hij geeft daarvan verslag in sobere bewoordingen. Aan het begin van zijn profetie, we hebben het gelezen, daar zegt hij de woorden van Amos die hij gezien heeft over Israël. Hij heeft de woorden van God gezien. Er staat niet dat hij ze gehoord heeft. Dat zal ongetwijfeld ook. Maar hij heeft de woorden gezien. En dat betekent dat hij een openbaring van God heeft gehad. En dat blijkt ook wel vanaf hoofdstuk 7. Daar lees je ook dat de Heere hem visioenen laat zien. We hopen daar te zijn de tijd nog wel bij stil te staan. En die visioenen die geven een heldere boodschap van God aan het volk van Israël. En hij wordt later ook een ziener genoemd. Met andere woorden, hij krijgt zijn openbaring van God. Wat hij door moet geven aan Israël, dat laat de Heere zien. De Heere laat zien wat hij gaat doen. Hij laat zien hoe hij gaat handelen met zijn volk van Israël. En dan wordt deze Amos geroepen in de dagen dat Uzia koning is over Juda daar in Jeruzalem. En Jerobeam is koning over dat tienstammenrijk in Samaria. En Amos zegt er ook nog nadrukkelijk bij, 2 jaar voor de aardbeving. Dat is de grote aardbeving geweest waar de profeet Zacharia later naar verwijst. Waarvan hij vertelt dat er in die tijd heel wat mensen op de vlucht zijn gegaan. Dat is een ingrijpend en een groot gebeuren geweest. Dat de aarde beefde daar in Israël. En als we daar dan rekening mee houden, dan heeft Amos zo ongeveer geprofeteerd 750 voor Christus. En hij is profeet geworden. Niet omdat hij dat zelf zocht. Maar omdat God hem riep. Ik zei al, u zou hoofdstuk 7 eens even voor uzelf alvast na moeten lezen. Daar kunt u ook een verslag van zijn roeping vinden. Daar zegt hij ook, God riep mij van achter de kudde. God nam mij weg van achter de kudde. Het was de hand van God die beslag op hem legde. De Heere die tegen hem zei, predik, profeteer tegen mijn volk Israël. Dus Amos is profeet geworden omdat God hem riep. Nou ziet u hem zo vanmiddag in gedachten staan, gemeente. Die veeboer uit Tekoa, die al op de markten kwam, daar in Bethel en in Samaria. Hij moet nou naar de markt toe, niet om vee te gaan verhandelen en om vijgen te gaan verkopen, maar hij moet naar de markten toe om het volk van Israël het woord van God te laten horen. En als we dan later zullen ontdekken wat er allemaal aan de hand is in Israël en wat het geestelijke peil is van het volk van Israël, dan zeg je wat een wonder dat de Heere nog steeds weer een profeet zendt naar zijn volk om ze tot bekering te roepen en tot bekering te brengen. Nou, laten wij daar vanmiddag ook eens even bij stilstaan, gemeente. Nee, wij hebben geen profeten meer zoals die er waren in het Oude Testament, die rechtstreeks dat woord van God zagen en dat woord van God ontvangen. Maar we hebben wel de Bijbel. Dat is het profetische woord dat zeer betrouwbaar is. En God laat ons dat woord verkondigen, gemeente. Dat u en jij vanmiddag hier in de kerk zitten, dat is omdat God een boodschap voor ons heeft. God heeft een woord voor u, voor jou en voor mij. God zegt het ook vandaag nog. Verkondig het woord, predik het woord, ook op Urk. Ook in de schuilplaats. Dat is de trouw van de Heer. Sinds Pinksteren laat de Heer zijn woord verkondigen in heel deze wereld. Het is niet meer beperkt tot Israël en tot het tienstammenrijk. Nee, dat woord van God, dat wordt verkondigd in heel deze wereld. En het wordt al jaren en eeuwen ook verkondigd hier op Urk. En daar gaat de Heer nog steeds mee door. Dat is geen toeval. Jongeren, besef je dat? Misschien heb je dat niet zo in de gaten. Misschien laat het je ook wel wat koud. Maar ik hoop dat er iets van tot je doordringt, dat de Heere ook op zoek is naar jou. Hij laat je zijn woord horen. Hij zendt verkondigers van het woord in zijn goedertierenheid, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Wij kunnen de zondag heel gewoon vinden met 2 preken die we horen. Je kijkt er niet meer van op dat het zondag is en dat je naar de kerk kunt. Maar het is de trouw van de Heer. De Heere laat ons zijn woord horen. Speciaal bestemd voor ons, voor onze gemeente, voor ons dorp. Want wat wordt er niet gepreekt op Urk elke zondag in alle verschillende kerken? Allemaal uit dat ene woord van God. Wat een bemoeienis. En dan gebruikt God mensen in zijn dienst om dat woord door te geven. Ik zei al, dat ambt van profeet zoals dat in het Oude Testament er was, dat kennen wij niet meer. Maar God roept wel mensen om zijn woord door te geven. Dat doet de Heere door de ambten heen. Ouderlingen, diaken. Dat zijn mensen die door God geroepen worden. Dat lezen we toch in de verkiezing van tot ouderling en diaken in het formulier. Dat God zelf door de verkiezing heen mensen roept. En dat doet de Heere wanneer hij broeders roept tot het ambt van dienaar van het woord. Mensen die soms hele andere plannen hadden met hun leven. Maar God, die riep hen tot het ambt. En we hebben ook elke keer, en ik heb daar in het gebed vanmiddag ook aandacht voor gevraagd. We hebben ook elke keer weer broeders nodig die geroepen zijn door de Heere om dat woord te verkondigen. Zit er misschien een jongen of een jonge broeder hier in de kerk? Die meeluistert. Die daarmee worstelt. Zou de Heere dat misschien met mij voor hebben? Dat ik zijn woord ga verkondigen. De Heere wil ook nog vandaag broeders roepen en uitzenden tot de dienst. Laat dat ook ons gebed zijn, gemeente. Dat de verkondiging van het evangelie door zal gaan, ook in de toekomst. Dat ook onze kinderen en kleinkinderen, ons nageslacht, dat woord van God zullen horen door getrouwe dienaren van het evangelie. Laat dat ons gebed zijn. En je ziet het hier bij Amos, gemeente. De Heere, die laat dat volk van Israël, ook dat tienstammenrijk, hij laat dat niet zomaar los, hij laat dat niet zomaar gaan. Maar hij zendt weer een dienaar van het evangelie. Weer een dienaar van zijn woord. Om dat woord na aan het hart te leggen. Zoek mij en leef. En deze Amos die heeft dat ook zo ervaren. De Heere die legde beslag op hem. Hij kon niet meer anders en hij wilde ook niet meer anders. En dan zegt hij vanmiddag in onze tekst. En dat brengt hij op een hele beeldende manier ook onder woorden en daarin kun je ook elke keer weer merken en dat zullen we ook wel zien als we dit Bijbelboekje wat door zullen lezen samen, dat hij een boer geweest is, iemand die leefde op het platteland dicht bij de natuur en die ook beelden uit de natuur gebruikt om duidelijk te maken wat hij bedoelt. En dat zegt hij eigenlijk ook als hij aangeeft wat hij door moet geven. Het begin van vers 2. De Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. Nou, dat is iets, gemeente, wat wij niet direct als eerste van de Heere zouden zeggen. Dat de Heere zal brullen uit Sion. Maar dat is een beeld wat hij gebruikt. En in hoofdstuk 3, in het 8e vers, daar leest u ook precies wat hij daarmee bedoelt. Dat is het beeld van een leeuw. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Nou jongens en meisjes, het gebrul van een leeuw. Ja, kijk nou als je in de dierentuin loopt en je weet dat die leeuw in zijn kooi zit. En hij geeft ineens een brul en je schrikt ervan. Nou ja, dan denk je gelukkig maar, hij zit daar vast in die kooi. Maar daar in het zuiden van Juda is Amos misschien ook wel eens een leeuw tegengekomen. Of hoorde hij een leeuw brullen. Maar dan staat er ineens natuurlijk heel anders voor. En het gebrul van die leeuw, dat betekent dat hij zijn prooi vast heeft om hem te verslinden. Dus als je een leeuw hoort brullen, dat is onheilspellend. De leeuw brult. Wie zou niet vrezen? Je zou toch gaan beven. Als je bedenkt dat er hier een leeuw brult die losloopt hier op Urk. Wie zou niet vrezen? En zo heeft Amos ervaren dat de Heere gesproken heeft. Amos is diep onder de indruk gekomen van de stem van God. De Heere die heeft gebruld. Hij zal zijn stem verheffen uit Sion, uit Jeruzalem. Dat betekent dat Amos niet anders kan dan het woord van God doorgeven. Het is net als bij Jeremia, die heeft het over een brandend vuur in hem. En dat laait maar op en dat laait maar op. Hij kan het niet meer tegenhouden. Hij moet wel spreken. En in de profetie van Amos zie je dat ook elke keer als een rode draad terugkeren. Alzo zegt de Heer. Dus dat is kenmerkend voor de profetie. Amos spreekt niet zijn eigen woorden, hij ontvouwt niet zijn eigen gedachten, maar hij vertolkt de stem van God. Ik zei net al even dat wij dat ambt van profeet niet meer kennen. Maar het woord dat hier open ligt op de kanselgemeente en de Bijbel die u voor u hebt in uw kerkbank of die u misschien wel vast hebt op dit moment, dat is het woord van God zelf. De Heere verheft zijn stem. En dat woord van God, dat is ook bedoeld, gemeente, om ons te laten schrikken als dat nodig is. Zoals de leeuw brult. En je zou er bang van worden, je zou gaan beven. Zo zit er ook iets aan het woord van God, dat het zo'n kracht en zo'n majesteit heeft, dat je eronder gaat beven. En Amos die heeft dat zelf ook gehad. Toen die hoorde wat hij moest gaan zeggen namens de Heer. Toen die het oordeel moest gaan aankondigen, daar aan het volk daar in Samaria en in het tienstammenrijk. Maar hij moet. Want een domineegemeente die is niet gerechtigd om zelf maar uit te kiezen waar hij graag over wil preken en wat hij graag tegen de gemeente wil zeggen. Een dienaar van het woord moet schuilen achter het woord van God. Dat is belangrijk. Wanneer u in de kerk ziet en u hoort de prediking, dat de dominee wegvalt. En dat u de stem van God zelf gaat horen. Of zoals Paulus het later zal zeggen in een van zijn brieven. Hij zegt tegen een van die gemeenten: u hebt het woord van God ontvangen zoals het ook echt is. Als Gods woord en niet als een mensenwoord. En dan is het ook belangrijk, gemeente, voor een predikant, dat hij het woord van God verkondigt. En niet zijn eigen woord. En dat hij niet zijn eigen stokpaardjes gaat bereiden. En daar heeft de kerkenraad ook een hele verantwoordelijke taak in. Want als dat wel het geval zou zijn, dat een dominee op een gegeven ogenblik zijn eigen gedachten en zijn eigen mening en zijn eigen opvatting gaat verkondigen, dan moet die kerkenraad indringend spreken met de predikant over wat zijn taak en wat zijn roeping is. Ziet u, gemeente? Hoe belangrijk het is dat we het woord van God op zondag, maar ook door de week meekrijgen. En mag ik u en jullie dan ook vragen om gebed voor ons als predikanten wanneer we de prediking voorbereiden en toeleven naar de zondag. Want het is niet vanzelfsprekend, gemeente, dat een dominee het woord van God getrouw verkondigt. En dat een dominee het woord van God brengt zoals de Heere dat van hem vraagt. Dat vraagt nauwkeurig luisteren en bidden en overdenken wat de Heere zegt in zijn eigen woord. Zult u dat doen en zul jij dat doen? De
Dat je bidt voor ons, opdat wij met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie aan u en jullie bekend mogen maken. Kijk, en als je dat gaat ontdekken, dat de Heere gebruik maakt van de prediking, dat het de Heere zelf is die spreekt, dan ga je anders luisteren naar de prediking, gemeente. Dan wordt het zoals Paulus dat zegt, u hebt het woord ontvangen zoals het echt is, niet als een mensenwoord, maar als Gods woord. Dan spreekt de Heere vanuit de hemel, door een dienaar van het evangelie, mij aan. En dat raakt mijn hart, dat verandert mijn leven. Dan gaat de Heere me leiden en me onderwijzen. Dan kom ik tot het geloof in de Heere Jezus. Dan ga ik gehoorzaamheid leren om God te dienen boven alles en de naaste als mezelf. Dan heb ik de prediking nodig. Dan kan ik niet meer zonder de verkondiging van het evangelie, omdat ik elke keer weer die leiding uit het woord van God nodig heb om mijn voetstappen te zetten op de weg die de Heere wijst. Want ook als je de Heere kent, heb je dat steeds nodig, dat gebed. Maak mijn voetstappen vast in uw woord. En laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Dus die prediking van het evangelie, die is ontzettend belangrijk. En dan is de boodschap, gemeente, die Amos moet brengen namens de Heere, ook een hele indringende boodschap. Ik zei het al, de Heere zal brullen uit Sion. Dat klinkt onheilspellend. En de kern van de profetie van Amos is inderdaad dat hij het oordeel moet verkondigen. En nou gaan we even kijken hoe hij dat doet, gemeente. En we hebben gelezen vanuit dat eerste hoofdstuk bij vers 3. Daar begint Amos met de verkondiging van het oordeel. En dan is het opvallend dat er eerst allemaal andere volkeren aan de orde komen. En ik heb natuurlijk bewust doorgelezen, of laten lezen door de broeder Oudeling, tot het 8e vers van hoofdstuk 2. Want u hebt wel gemerkt, elke keer komt die ene uitdrukking weer terug. Om 3 overtredingen, en dan volgt de naam, en om 4 overtredingen zal ik het niet afwenden. 8 keer klinkt het hier in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En dat is eigenlijk 1 geheel. Dat is eigenlijk 1 preek van Amos. Zo moet u zich dat maar even voorstellen, gemeente. Deze veeboer, die is daar op het marktplein, daar in Samaria. En nu is hij daar niet om vee te verkopen. Maar op een gegeven ogenblik heeft hij de aandacht van de mensen getrokken. Omdat hij het woord is gaan richten tot al die mensen. Hij is daar gaan preken. En hij begint om 3 overtredingen en om 4 overtredingen zal ik het niet afwenden. En de eerste naam die hij dan noemt, dat is de naam van Damascus. Nou, wat betekent dat? Om 3 overtredingen en om 4 overtredingen zal ik het niet afwenden. Nou, dat woord dat hier voor overtreding gebruikt wordt, gemeente, dat is een woord wat eigenlijk een woord aangeeft dat het een heel ernstig vergrijp is wat er gebeurt. Het is een ernstige misdaad. We zouden haast kunnen zeggen, het is een misdaad tegenover God, maar ook tegenover de mensen. Het is het ergste wat er gebeuren kan hier op aarde. En kijk dan maar. Om 3 en 4 overtredingen. Amos die zegt, elke misdaad, 1 overtreding is al erg genoeg voor God om met zijn oordeel te komen. En die uitdrukking betekent dus, nu is er niet 1 misdaad, maar nu is er wel 3 of 4. En eigenlijk wil Amos daarmee zeggen, er zijn ontelbare zonden. Met andere woorden, de Heere die grijpt niet gelijk in naar de eerste zonde en naar de eerste overtreding. Dat is zijn geduld. Maar nu zijn er zoveel zonden, zoveel overtredingen. Er gebeuren zulke erge dingen dat de Heere wel moet ingrijpen. God kan het oordeel niet langer uitstellen. En zo gaat Amos spreken. En je ziet hem daar staan. En dan zegt hij, om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden. Nou, dat klinkt die mensen daar in Samaria natuurlijk, gemeente, best wel goed in de oren. Dat de Heere zijn oordeel over Damascus zal laten gaan. Want dat is het volk van Syrië. Dat is het meest gehate volk daar in het oost, ten oosten en noorden van Israël. Ze hebben in Israël ook heel wreed gehandeld. Dat zegt Amos ook hier. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon mensen overreden met hun dorswaard. Ze zijn over mensen heen gereden. En met hun scherpe wielen zijn die lichamen aan stukken gegaan. Het is te bizar voor woorden, gemeente. Wij zouden zeggen, het zijn misdaden tegen de menselijkheid. Het is het meest vrede. Wat je maar kunt doen. Nou, zeg nou zelf, zulke mensen die verdienen toch het oordeel. Als mensen zo met elkaar omgaan, dan zeg je toch, zulke mensen die moeten toch ook loon krijgen voor wat ze gedaan hebben. Die kunnen toch niet maar zomaar vrij uitgaan. Nee, zegt Amos, dat zal ook niet gebeuren. Want de Heere zegt, ik zal ook Damascus bezoeken. En je ziet de mensen daar knikken in Samaria. Wat is die Amos toch een goede dominee. Die zegt het nog eens even waar het op staat. Damascus zal het oordeel van God ontvangen. En dan gaat Amos verder. Gaza, dat zijn de Filistijnen. Nou, dat is ook een volk wat altijd erop uit is om verwoestingen aan te richten daar in het land van Israël. En dan Tyrus. Tyrus. Ja, in de tijd van Salomo en David was dat een bevriende natie. Want toen konden ze meelichten op de welvaart van Israël. Maar dat is al lang voorbij. Ze zijn ook Israël vijandig gezind. En ze richten ook van alles aan. Ja, over deze 3 volkeren. Damascus, Gaza en Tyrus zal het oordeel van God komen. En de mensen die kunnen er best mee instemmen in Samaria, dat God deze volken zal straffen. Maar Amos gaat verder. Dan komt Edom aan de beurt, Amnon en Moab. Gaat er dan bij ons een rood lichtje branden, gemeen? Deze 3 volkeren, dat zijn de broedervolkeren van Israël, zou je kunnen zeggen. Ze zijn aan Israël verwant. Edom, dat is het nageslacht van Esau. En Amnon en Moab, dat is het nageslacht van de beide zonen van Lot, de neef van Abraham. Je zou kunnen zeggen, ze zijn in de verte nog familie. Dus het komt al dichterbij. Het oordeel van God gaat niet alleen over die pure heidense volkeren, die altijd tegen Israël zijn, maar ook over deze broedervolk. En toch zullen de mensen ook instemmend geknikt hebben en gezegd hebben, ja, Edom mag dan wel een broedervolk van ons zijn, maar ze moeten helemaal niks meer van Israël en van de God van Israël hebben. De krijgsgevangenen, die nemen ze mee en die verkopen ze als slaven op de markt. En als je Edom tegenkomt in het Oude Testament, dan heeft het alleen maar leedvermaak over wat er met Israël gebeurt. Als Israël in grote moeilijkheden is, of als het slecht gaat met Israël, daar hebben ze vooral plezier in. Als het slecht gaat met het volk van God en als de Heere zijn eigen volk straft. En dan Amnon en Moab. Wat heeft Amnon gedaan? Nou, die hebben daar ook huis gehouden, daar in Gilead. Dat is weer zoiets gemeente. Zwangere vrouwen hebben ze opengesneden. Weer zulke misdaden tegen de menselijkheid. Wij zouden zeggen in onze tijd, zulke mensen die worden gedaagd voor dat tribunaal daar in Den Haag, dat internationale strafhof. Want dat is toch wreed. En Moab is de beenderen van de koning van Edom verbrand. Een gruwelijke schending van het lichaam, ook in strijd met het oorlogsrecht. En als ik zo in gedachten gemeente daar op dat plein sta in Samaria en ik hoor Amos spreken en ik kijk ondertussen naar al die mensen die zitten te luisteren, dan krijg ik het gevoel dat al die mensen zeggen bij zichzelf, Amos die zet de dingen toch wel eens even op de goede plek, dat God al die volkeren zal gaan oordelen en dat God zegt nu is de maat vol. En inderdaad, gemeente, de Heere zal ook deze wereld gaan oordelen. Alle wreedheid en onrecht die er ook in onze tijd is. We kunnen dan kijken naar Rusland, naar Poetin. We kunnen dan kijken naar alles wat daar gebeurt in Oekraïne. We kunnen naar andere delen in deze wereld kijken waar mensen vervolgd worden en gemarteld worden en verdrukt worden. Naar gruwelijke dingen die er gebeuren. En je zegt, kan dat nou allemaal zomaar doorgaan? Nee, zegt de Heer. Nee, zegt Amos. Dat gaat ook niet zomaar door. Straks komt God om te oordelen. Maar, en dat is het volgende. Dat is het volgende. Na die zes volken die genoemd zijn, komt de volgende aan de beurt. En dat is Juda. Om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden. En dan geeft de Heere ook de reden erbij waarom hij met zijn oordeel over Juda zal komen. Zij hebben de wet van de Heere verworpen. Ze hebben zijn inzettingen niet bewaard. En ik zie weer die mensen daar in Samaria instemmend krikken natuurlijk. Zij zagen zichzelf als de wettige voortzetting van Israël. Dat tweestammenrijk, dat is afgevallen. Dat tweestammenrijk, dat is degene die de Heere dus verlaten hebben. Amos die zegt het zelf. De Heere heeft groot gelijk dat hij met het vuur naar Jeruzalem zal gaan. En dat hij het paleis van Jeruzalem zal verteren. En dan denken de mensen dat Amos amen zal zeggen, want dat getal 7 keer is dat nu gebruikt om 3 overtredingen en om 4 overtredingen. Dat is natuurlijk het getal van de volheid, dan is het compleet. Amos die heeft het dus goed gezegd. Maar Amos die zegt geen amen, gemeente. Er komt nog een 8e oordeel aankondiging. En die gaat over Israël zelf. En dat hadden ze niet verwacht. En dat is het schokeffect wat de profeet Amos teweeg wil brengen. Door het op deze manier te brengen, daar op het marktplein van Samaria. Hij wil het volk van Israël wakker schudden. Zij denken dat het in hun leven goed gaat. Zij denken dat ze buiten schot blijven. Maar de boodschap is dat het oordeel van God niet alleen maar over de heidenvolken zal gaan. En dat het oordeel van God niet alleen maar over dat tweestammenrijk zal gaan. Maar dat Gods oordeel ook over hen zelf zal gaan. En daar hadden ze geen rekening mee gehouden. Nu wijst de vinger van God naar hen zelf. Nu zijn het niet alleen maar die anderen die gezondigd hebben en die het oordeel verdiend hebben. Maar nu zegt de Heere tegen Israël. Jullie ontkomen ook niet aan het oordeel. En de zonden die dan allemaal genoemd worden, daar zullen we de volgende keer wel wat dieper op ingaan. Maar het is duidelijk dat zij ook afgeweken zijn van de Heere. Dat ze God niet lief hebben boven alles en de naaste niet als zichzelf. En is dat nou voor vanmiddag ook niet even genoeg voor ons gemeente? Dit wat Amos ons hier voor ogen, voor ogen stelt. En wat Amos vanmiddag aan ons meegeeft. Dat het woord van God niet alleen maar over anderen gaat. Maar dat het woord over ons gaat. Over u, jou en mij hier vanmiddag in de kerk. Want je kunt luisteren als een toeschouwer. En je kunt in de kerk zitten als een toeschouwer. En vooral zien wat er bij anderen mankeert en wat er bij anderen allemaal aan de hand is. En je kunt denken aan deze wereld, aan alles wat er gebeurt. En je kunt denken dat daar de zonde en daar de slechtheid zit en dat daar het oordeel van God moet komen. Maar als je alleen maar denkt dat het oordeel van God over anderen gaat, dan heb je het goed mis. Wat zegt de Heere Jezus ook alweer? Over, u weet dat wel, die splinter in je eigen, die splinter die je ziet in de oog van de ander, en de balk in je eigen oog, die zie je niet. Zo ging het toch ook met David. Toen David gezondigd had tegen Bathsheba en Uria en dat hele verhaal weet u wel. Op een gegeven ogenblik dan komt de profeet Nathan bij David. En dan vertelt Nathan een verhaal van een rijke man die het lam van zijn arme buurman pakt. En dat lam, och, daar was die hele arme familie zo blij mee en daar hadden ze zoveel vreugde van. En juist dat lam dat wordt weggepakt. Bij die arme buurman. En die rijke man die gaat dat slachten omdat hij visite krijgt en wat op tafel wil hebben. Terwijl hij genoeg eigen lammeren heeft. En wanneer David zit te luisteren naar Nathan, dan wordt hij verontwaardigd en dan wordt hij boos. En dan zegt hij, dat mag in mijn rijk niet gebeuren. De man die dat gedaan heeft, die is een kind des doods. En dan zegt Nathan, jij bent die man. Nou, dan zakt David door de grond. Nou beseft hij dat hij zelf het oordeel verdiend heeft door zijn eigen zonde en ongerechtigheid. Dan heb je het niet meer over een ander, maar dan gaat het over jezelf. En dat is wat de Heilige Geest met het woord van God wil doen, gemeente. Dat het woord ons echt raakt. Dat we niet maar een toeschouwer blijven. Dat we niet denken, ja maar wij zijn toch kerkelijk en wij hebben het toch nog goed en we zijn nog rechtzinnig. En als je naar anderen kijkt en bij die kerk en bij die gemeente en noem allemaal maar op. De hoogmoed zit ons zo in het hart, gemeente. En de Heilige Geest die wil ons wakker schudden. Ik ben niet beter dan een ander. Ik heb zelf het oordeel verdiend. Dan daagt de Heer je voor zijn gericht. En dan wordt het anders. Dan ga je je zonde belijden. Dan voel je ook niet meer beter dan een ander. Dan ga je erkennen, Heer, ik kan alleen maar behouden worden door genade. Door het kruis van de Heer Jezus. Ik heb het oordeel verdiend. Ik heb hem nodig die het oordeel gedragen heeft. De Heere Jezus Christus. Die de toorn van God over de zonde aan het kruis droeg. Kijk, dan breekt je hart, gemeente. Dan ga je niet meer boven anderen staan. Dan wrijf je niet meer in je handen dat God wel eens zal afrekenen met al die andere mensen in deze wereld. Die uiteindelijk zo wreed handelen en misdaden tegen de menselijkheid begaan. Maar dan zeg je, Heer, ik ben zelf niet beter. Ik heb uw genade nodig. Alleen genade kan mij redden. Kijk, en dat is het evangelie, gemeente. En daar is het de Heere om te doen. Dat we zijn genade kennen. Dat we vluchten tot het kruis van de Heere Jezus. Die het oordeel over de zonde gedragen heeft. Daar is het de Heere ook om te doen door de profetie van Amos. We zullen dat nog wel zien. Het gaat de Heere om leven. Echt leven voor ons allemaal. Kijk, en dan heb je het elke keer weer nodig om op je plek gezet te worden door de prediking. Dat is natuurlijk niet fijn en dat is niet aangenaam. Weet je wat die mensen in Samaria tegen Amos op een gegeven moment zeggen? U kunt dat nalezen in hoofdstuk 7. Man, ga toch naar je eigen volk toe en val ons er niet mee lastig met wat je tegen ons wilt zeggen. Zo kun je natuurlijk ook reageren op de prediking. En dat je misschien bij jezelf denkt, ik wil liever andere dingen horen. Maar gemeente, God wil ook dat we elke keer maar weer leren dat we genade nodig hebben. En ook als je de Here kent, David, dat was de man naar Gods hart. Dat was de man die de Here vreest. Maar hij had het nodig dat Nathan weer bij hem kwam en zei, jij bent zelf die man David. De hoogmoed blijft ons toch altijd parten spelen, of hebt u daar geen last van? Dat je altijd toch maar weer denkt, dat je toch het wel beter doet dan een ander. Kijk, en daar is nou ook de prediking voor bedoeld, gemeente. Om ons te ontdekken, om ons te ontmaskeren, om de vinger op de zere plek te leggen. En dan heb ik aan mezelf genoeg, laat staan dat ik over anderen ga oordelen of ze ga veroordelen. Dat is vanmiddag de boodschap, gemeente. Luister niet voor een ander. Maar luister voor uzelf, opdat je het mag ervaren. Dat God ook door de prediking zo je aanspreekt om je bij het kruis van de Heere Jezus te brengen. En dat je mag zien, het is alleen genade dat ik zalig word. Alleen genade en niks anders voor de volle 100%. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Amen.